Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden en mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141, vers 1 en 2. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het laatste Bijbelboek, de openbaring aan Johannes, het 8e hoofdstuk, openbaring 8. Vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26, van de enige voorbidding van Christus.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoort. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Lezen we nu Openbaring 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan. En het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, wee, wee degene die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Psalm 97, en dan de versen 3, 5 en 6. Het gebergte smelt als was, gans Sion was verheugd, beminnaars van de Heer. Psalm 97, vers 3, 5 en 6. En inmiddels wordt daar gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven voor de diaconie, voor de kerk en voor het kerkbouwfonds. Gemeente, op deze biddagavond willen we Gods woord preken uit Oude Openbaring 8, de versen 1 tot en met 6. Openbaring 8, de versen 1 tot en met 6. En ik lees alleen vers 1 en 2. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. De opening van het zevende zegel. Stilte bij de troon, vers 1 en 2. Reukwerk voor de troon, vers 3 en 4. Oordelen van de troon, vers 5 en 6. Dus de opening van het zevende zegel. Stilte bij de troon, want we horen van een half uur stilte. Reukwerk voor de troon. De andere engel die reukwerk offert voor de troon. En ten derde oordelen van de troon. Als we lezen van stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Dus de opening van het zevende zegel, stilte bij de troon, reukwerk voor de troon en oordelen van de troon. Het is een gedeelte vanavond uit de Openbaring aan Johannes, de apostel van Jezus Christus. Johannes is al oud geworden als hij de Openbaring schrijft. Hij is als een eenzame balling op het misdadigerseiland Patmos. Waarom? Om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En dan moet hij als oudere apostel, die alle andere apostelen heeft overleefd, nog dingen in zijn ouderdom zien en ook opschrijven tot troost van Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En wat ziet Johannes als het dan gaat over die eindvisioenen het eerst? Nou, Openbaring 4, dan ziet hij een troon in de hemel en dan ziet hij daar de Heere op die troon gezeten. En in Openbaring 5, dan gaat het over een boekrol bij de troon, verzegeld met zeven zegelen. En dat boek wordt gegeven in de hand van het lam. Wie is dat lam? Jongens en meisjes, dat is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus, het Lam, dat Johannes ziet staande als geslacht. En nu kan Christus alleen, de Heere Jezus Christus, die heeft de macht om dat boek te openen, om die zegels te verbreken. Dan zien we eigenlijk wat we zondagmorgen hoorden, dat het welbehagen van de Heere door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. En dan wordt dat boek geopend, alles wat er gebeuren gaat, dat mag Christus tonen aan Johannes. En zegel na zegel wordt verbroken en dan zien we iedere keer weer iets anders. Openbaring 6, daar worden 6 zegels geopend. Het witte paard, het rode paard, het zwarte paard, het vale paard, andere gezichten, visioenen. En dan komt het zevende zegel. Even wachten. Nee, niet direct. Openbaring 6, dan lees je over het zesde zegel en dan komt Openbaring 7. En dan lees je even niets van die zegels. Dat is eigenlijk een tussenhoofdstuk. Je zou kunnen zeggen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, even zo'n tussenhoofdstuk, een doorkijkje. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, Gods kerk wordt toegebracht, de eerste 8 versen. En Gods kerk wordt thuisgebracht, Openbaring 7, het laatste stukje. En dat is zo'n troostrijk gezicht voor Johannes. Gods kerk wordt toegebracht en Gods kerk wordt thuisgebracht. En dan komt het zevende zegel. Daar gaan we nu bij stilstaan. Stilte bij de troon, dat is het eerste. En dan ook reukwerk voor de troon en die oordelen vanaf de troon. Dan komen er de bazuinen. Want die zevende zegel, dan gaan die bazuinen komen, die engelen met die bazuinen. En dat betekent, dan worden de oordelen nog ernstiger, nog heviger, nog intenser. 7 zegels. Dan komen er 7 bazuinen. En straks nog 7 violen, dat zijn de drinkschalen, die uitgegoten worden. Wat betekent dat? Nou, hoe verder we komen naar het einde van de wereld, hoe ernstiger, heviger die oordelen worden. En wat is de oproep dan in dat boek Openbaring? Bekeert u, bekeert u, bekeert u, voordat dat eindoordeel voor u, voor jou, voor mij komt. Want het gaat zo snel voorbij. En dat het toch niet zou gelden bij alles wat we zien. En ze hebben zich niet bekeerd. Dat is de aansporing op de biddag. Lees eens even mee. En toen het 7e zegel geopend had. Het. Dat is het lam. Toen het lam het 7e zegel geopend had. De Heere Jezus Christus opent het boek. En hij verbreekt de zegels. En hier komt dat laatste zegel. Want de Vader die heeft aan de Heere Jezus Christus het wereldbestuur overgegeven. Zondag 19 zegt het zo mooi. Door wie de Vader alle dingen regeert. Dus de Vader regeert door zijn Zoon alles in hemel en op aarde. Dat is de troost. Poetin regeert niet en Trump regeert niet. Dat zijn maar, zoals iemand dat eens heeft uitgedrukt, dat zijn maar loopjongens van de Allerhoogste. De Heere regeert. Hij heeft zijn troon gevestigd in de hemel. En zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En nu moeten al die mensen, ook die grote mensen van deze aarde, waar wij tegenaan kijken, en waar wij misschien bang voor zijn, die moeten nu meewerken in dat grote plan, dat dat welbehagen van de Heere door de hand van Christus zal voortgaan. En wat gebeurt er dan? Werd er een stilzwijgen in de hemel. Dat woord stilzwijgen, stilte, komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Je leest het bijvoorbeeld ook in Handelingen 21. Daar staat Paulus op die trappen van de burcht Antonia. En dan wenkt hij met zijn hand en dan wordt het ademloos stil. En al die mensen luisteren naar die verdedigingstoespraak van de apostel daar op de trappen van de burcht. En hier ook stilte, een stilzwijgen. Alle andere stemmen verstommen. Dus dat gezang van de dieren en van de engelen en van de ouderlingen en van de gezaligden. O Johannes, hoort het even niet meer. En dan wordt het stil. Heel stil. En als het heel stil wordt, dat geeft een bepaalde spanning. Bijvoorbeeld in de natuur, hè, is er wel eens het heel stil, jongens en meisjes. Vlak voordat er een onweer losbarst. Of voordat de storm opsteekt. Een stilte, dan zeggen we wel eens een stilte voor de storm. En hier is het eigenlijk ook een stilte voor de storm. Want straks in vers 5 en 6 lezen we over die oordelen. Die donderslagen, die stemmen, die bliksemen, die aardbeving. Stilte. Ja, je leest er ook over in het Oude Testament. Habakkuk bijvoorbeeld. De Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg. Voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde. En Zefanja zegt. Zwijg voor het aangezicht des Heeren, Heeren. Want de dag des Heeren is nabij. En Zacharia 2, zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Zwijg, voor de oordelen, alles houdt hier de adem in. Gemeente, stilte, dat is ook soms nog uitstel, stilte van het uitstel. dat zit hier ook wel in. Stilte, nog even wachten, nu nog niet. God wacht nog om genadig te zijn. Er is nog een tijd van langmoedigheid, van verdraagzaamheid. De oordelen worden nog wat uitgesteld. Gemeente, dat is ook een boodschap op deze biddag. Dat de Heere traag is tot toren, dat Hij nog wat tijd geeft. Dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin heeft Hij lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Nog iets over die stilte. Het is ook de stilte van het gebed. Als daar in de tempel gebeden werd, op de uren van het gebed, de derde uren, 9 uur in de morgen en 3 uur in de middag, de 9e uren, dan was het stil. Jongens en meisjes, we weten natuurlijk ook, jullie, de geschiedenis van Zacharias in de tempel. En dan gaat Zacharias daar reuk offeren in de tempel. En dan is het in het voorhof stil. Dan lees je zo in Lucas 1, en al het volk was wachtende in het voorhof. Dus die priester ging naar binnen en dat volk eerbiedig, biddend, wachtte daar in de voorhof. Totdat de priester weer naar buiten kwam. Eerbiedige stilte terwijl het reukoffer gebracht werd. Dat zie je ook straks in het tweede punt, want dan wordt dat reukoffer gebracht. Dat wist Johannes wel. Want we lezen in Handelingen 3 dat Johannes, toen was hij nog heel wat jonger, dat hij met Petrus naar de tempel ging op de tijd van het reukoffer. Je weet wel, met die kreupelen bij de schone poort, omtrent een half uur. Dus ongeveer een half uur, het is natuurlijk beeldspraak, een half uur stilte. Dat woord staat maar 1 keer in het Nieuwe Testament, een half uur. Dat is een korte tijd, hè. Jongens, meisjes, als je moeder zegt, nog een half uurtje en dan gaan we eten. Dan weet je, ik moet niet meer heel ver weggaan. Een half uur, dat is eigenlijk zo. Maar een half uur, dat is ook nog wel een tijdje, hè. Het is nog niet gelijk, maar het is nog even, het is een overzichtelijke tijd, een korte tijd. Die stilte duurt kort. Het is maar een half uur. Soms kan een half uur ook heel lang zijn. Je zit in de wachtkamer van de dokter. En je krijgt straks de uitslag. 3 uur moet je er zijn en je zit om 2:30 in de wachtkamer. En je kijkt op die klok. 2:55. 2:50. 2:45. Dan lijkt een half uur wel uren te duren. Gemeente, we krijgen allemaal een half uur. Een hele korte tijd. Een soort afgebroken korte tijd, een beperkte tijd. We krijgen een half uurtje tijd, mag ik het zo eens zeggen, om genade te zoeken. Om bekeerd te worden. Om genade te vinden. Gebruik je die korte levenstijd, gemeente. Het is biddag. We staan voor een nieuw seizoen. Het is niet gezegd dat wij de dankdag nog zullen beleven. En zijn we dan tot God bekeerd? Een half uur tijd, genadetijd, een korte tijd. Mag ik het ook eens letterlijk nemen? Hoeveel tijd per dag gebruik jij om de Heere te zoeken? Mogen we elkaar eens oproepen en mag ik u en jou eens oproepen? Om nu in ieder geval, iedere dag, ook in de komende tijd, Echt waar, een half uur tijd, dat is toch niet te veel gevraagd. Een half uur tijd op een lange dag. Een half uur tijd om stil te zijn voor God. Om na te denken. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? We hebben het wel eens over stille tijd. Ja, wees maar iedere dag eens minstens een half uur stil voor God. Om na te denken, waar reis ik eigenlijk heen? Om je handen te vouwen, om je knieën te buigen, om de Heere te smeken om genade, om je Bijbel te lezen, om stil te zijn voor God, een goed boek te lezen, te luisteren naar iets wat goed is, wat ons wijst op de Heere en op zijn dienst. Zul je doen, jongeren, ook jullie. We zijn zo druk. En die geluiden van de wereld, hè, die nemen ons allemaal in beslag. En dat geldt niet alleen voor jullie, jongeren, dat geldt voor ons allemaal. We zijn zo druk, zo bezet. Hè. Er stond gisteren artikel in de krant over mobiel gebruik. Leg dat nu echt eens een poosje weg. En wees nu eens stil voor de Heere. Geef nu eens een half uur van die genadetijd per dag aan de Heere en aan om Hem nu echt te zoeken. En om echt over die dingen na te denken. Wij allemaal, gemeente. En dan moeten we allemaal bij onszelf weer beginnen. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. Volle getal 7. Ligt hier, dat moeten we hier zien, die 7 engelen die een bijzondere taak hebben uit te voeren. Die voor God stonden. Mooi gezegd, hè. Die engelen die zijn altijd bereid om de Heere te dienen. Dan geven ze ook nog een voorbeeld. Want ik ben niet meer zo bereid om de Heere te dienen. Zo is toch, hè? En die engelen, dan hoeft de Heere maar te wenken. We zingen in Psalm 3, 103. En vaardig passen op het woord van zijn mond. Ze zijn bereid. En hun werden 7 bazuinen gegeven. Trompetten, soort trompetten moet je aan denken. Want uit dit 7e zegel komen die 7 bazuinen voort, zei ik al. En nog is het einde niet. En gemeente, dan krijgen we nog een half uur stilte bij de troon. Stilte. En straks komt het oordeel. Maar zoek toch in dat halve uur de genade bij God. Dan klinkt het ook vanavond nog tot ons allemaal. Zoals we hier in de Elimkerk samen zijn. Maar ook aan de mensen tot de mensen thuis, waar dan ook. Verhard u niet, maar laat u leiden. Een half uur is zo voorbij. We gaan naar het tweede punt, reukwerk voor de troon. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar hebbende een gouden wierookvat en hem werd veel reukwerk gegeven. Nu heeft Johannes gezien die 7 engelen die klaarstaan om te gaan bazuinen, maar nog niet. Maar dan ziet hij ineens een andere engel. En wie is nu die andere engel? Toe, kijk eens mee in de Bijbel. Dan staat het woord engel, als het goed is, in onze Bijbel in vers 3 met een hoofdletter geschreven. Zie je het staan? Engel met een hoofdletter. En wie is dat? Nou, als je een Bijbel met kanttekeningen hebt, lees dan kanttekening 5 er even bij. Dat is een engel, zegt de kanttekenaar, van een andere natuur. Die komt hier tussen beiden. Voordat die andere 7 gaan blazen. En deze engel kan niemand anders zijn dan Christus, onze middelaar. De engel des verbonds, Maleachi 3 vers 1, daar wordt naar verwezen. Dat is de engel met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. De engel die voor Gods aangezicht gaat. Jesaja 63 vers 9. De engel van zijn aangezicht. Die alleen priester van de hemel en in de hemel is. O, wat ziet Johannes? In dat half uur stilte gaat die engel, gaat Christus door om dat reukwerk te offeren. En stond aan het altaar. Het zijn toch zulke mooie beelden in Openbaring. Dan gaat het over die oudtestamentische eredienst. En dan weten we dat allemaal. Ook jullie jongeren, dan is het toch zo. Hè, het voorhof, het heilige der heiligen. En dat voorhof, dat brandofferaltaar, dat koperen wasvat en later die koperen zee. En in het heilige dat reukaltaar en die toonbroden en ook die gouden kandelaar. En in dat heilige der heiligen, de ark des verbonds des Heren. En hier dat reukaltaar in het heilige. Daar ging die priester twee keer op een dag. Met de kolen van het brandofferaltaar ging hij naar het reukaltaar. De kolen van dat vuren, van dat altaar, dat altijd moest branden in het voorhof. Dat mocht geen vreemd vuur, dat deed Nadab en Abihu. En ze zijn er voor eeuwig bedrogen mee uitgekomen. Maar nu moesten ze nemen in dat wierookvat die kolen van dat brandofferaltaar. En dan ging die priester naar dat heilige, naar dat reukaltaar. En dan werd daar op die kolen van dat brandofferaltaar, daar werd dat zuivere gestoten wierook, dat werd daar opgelegd. En dan ging dat heerlijk geuren, dat werd aangestoken en op dat reukaltaar gelegd. En dan ging die reuk van dat reukaltaar op naar boven, naar de hemel. Mijn bee met opgeheven handen, klimmen voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden, een beeld van het gebed. O, en dan ziet Johannes hier een gezicht dat zoveel troost bevat. Want dan ziet hij die andere engel, dan ziet hij Christus staan aan het altaar. En hij stond daar hebbende een gouden wierookvat. En hij heeft dat vat en hij houdt dat vat. In de tabernakel was er een koperen wierookvat. We lezen het in Exodus 27. Maar in de tempel was daar een gouden wierookvat. Lees het maar in 1 Koningen 7 vers 50. En dan staat er en hem werd veel reukwerk gegeven. O, dan ziet dat op dat reukwerk van Christus verdiensten. O, hoe rijk is die gedachte. Dat reukwerk van Christus verdiensten. Hij komt daar met zijn eigen volbrachte werk. Hij staat daar met zijn volbrachte werk bij dat altaar in de hemel. O, deze priester is ons van Israëls God gegeven. God de Vader heeft zijn Zoon gegeven. En de Vader heeft hem tot middelaar gesteld en aangesteld. Lees die kanttekeningen er maar bij door. En dan heeft de Vader volkomen genoegdoening gevonden in het werk van deze middelaar, van deze priester, van deze enige hoge priester. O, wat is dan deze biddagstof in de lijdenstijd zo bijzonder gepast, als er staat, hem werd veel reukwerk gegeven. O, dan is dat reukwerk van zijn eigen verdiensten. Opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op dat gouden altaar. Die gebeden van de heiligen. Wie zijn die heiligen? Dat zijn Gods kinderen. Nee, niet de heiligen zoals je dat in de Romeinse kerk hebt in die betekenis. De heiligen die aangeroepen worden. Nee, die heiligen, dat zijn die gelovigen. En we noemen ze wel heiligen, waarom? Omdat ze geheiligd zijn, afgezonderd zijn van de andere mensen op deze wereld. Omdat ze een geheiligd volk zijn, toebereid om de Heere te dienen. De gebeden aller heiligen. Dat zijn die gelovigen die roepen. en die zuchten en die smeken om de komst van Gods koninkrijk, om de verlossing van de boze. En God hoort hun zuchten en God hoort en God ziet hun leed. Dat zijn die gebeden aller heiligen. En die gebeden van alle heiligen die worden daar bij dat reukwerk van Christus gelegd. Het zijn ook de gebeden van de martelaren. Ook in dit verband van Openbaring moeten we toch ook denken aan de verdrukte kerk. We lezen in Openbaring 6 vers 10 over dat gebed van die martelaren. De zielen onder het altaar. En ze riepen met grote stem, hoofdstuk 6 vers 10. Hoe lang, o heilig en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Dat is het gebed ook van die martelaren. En dat gebed van die martelaren, hoe lang wreekt gij ons bloed niet, dat wordt daar op dat altaar gelegd. Maar gemeente, mag ik het nog een beetje, als het ware ruimer zeggen, het zijn de gebeden van al Gods kinderen. Dan mag je zeggen van al Gods kinderen, van alle tijden en van alle plaatsen, ook die andere gebeden. Geen enkel gebed van een heilige gaat verloren. En Christus neemt die gebeden en legt ze op het gouden altaar. Christus legt zijn reukwerk bij die gebeden der heiligen op het altaar. En wie is dat altaar? Ja, dat is Christus ook. Dat is wonderlijk. Christus is de priester. Christus is het altaar en Christus is het offer. Christus is alles. En nu legt hij die gebeden op dat gouden altaar dat voor de troon is. Waar stond dat gouden altaar in de tempel? Ja, jongens en meisjes, dan zeg je voor dat voorhangsel. En wat was er nu achter dat voorhangsel? Daar was toch de ark des verbonds des Heren. Dan zeggen we ook wel eens, dat was de troon van God. En zo is het nu ook hier in dit beeld. Nu legt Christus zijn verdienst op dat altaar voor Gods troon. En dan brengt hij de gebeden van al de heiligen, van al Gods volk, bij de Vader in de troon. Wat een gedachte op deze biddag. Die gebeden van Gods kinderen, wat zijn dat voor gebeden? Dan gaan we vanavond eens vragen, kinderen des Heren, wat zijn uw gebeden? Ach, ik hoor iemand zeggen, dat zijn zulke onvolmaakte gebeden. Ik kan dat gebed vaak niet eens voor een gebed houden. Zulke stamelende gebeden. Soms zo gedachteloos, soms zo indrukkeloos, zo zwak, zo ongelovig, zo tekort. Ach, zegt een ander, mijn gebeden zijn zo vuil, zo zondig, nog zo veel op mezelf gericht. Dan moet ik bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Want dat heeft die grote engel Christus geleerd in dat volmaakte gebed. Maar als ik dan moet bidden en ga bidden, uw naam worden geheiligd. Dan moet ik het toch eerlijk zeggen, om het dan even zo met die catechismus zondag 47 te zeggen. Het is nog in mijn leven zo weinig dat ik u recht ken. En dat ik u heilig. En dat ik u roem en dat ik u prijs zoals dat zou moeten. En dat ik nog zo weinig mijn gedachten en mijn woorden en mijn daden schik en richt tot de eer van uw naam. En als ik dan moet gaan bidden, uw koninkrijk komen. En wat dat dan betekent. Dat ik me hoe langer hoe meer aan u moet onderwerpen. Ik ben er vaak zo ver vandaan. Ben zo gericht op mijn eigen koninkrijk. Ik. En als ik dan moet gaan bidden, uw wil geschieden. Er is zo weinig onderworpenheid aan uw wil, aan zijn wil. En mijn eigen wil, wat ik wil, staat zo vaak vooraan en ligt zo vaak bovenop. En gehoorzaam zonder enig tegenspreken. Het wordt zo weinig bij mij gevonden. En getrouw in mijn ambt en beroep, ach. Zoveel eigen bedoeling. Zoveel eigen eer. Zoveel nog mijn eigen naam. Daar is veel reukwerk nodig. Maar lees nu eens op deze biddag, kinderen des Heren, met je onvolmaakte, zondige, vuile gebeden. En hem werd veel reukwerk gegeven. Dan is er zoveel reukwerk wat hij heeft ontvangen. O, hij heeft dat reukwerk zelf verdiend. Dat is nu op grond van zijn volbrachte werk, waar hij dat reukwerk brengt bij de troon van God. Hij legt zijn reukwerk bij dat reukwerk van de gebeden van de heiligen. Daar is veel reukwerk nodig. En weet je, nu gaat Christus dus zijn reukwerk, het reukwerk van zijn verdiensten leggen. Bij de gebeden, die vuile gebeden van Gods kinderen. En dan staat hij daar bij dat altaar. En dan blijft hij daar staan. Is dat, kinderen des Heren, op de biddag dan geen uitnemend en troostrijk gezicht? Hij houdt altijd biddag in de hemel. Zondag 12 van de catechismus zegt dat hij als priester steeds tussen treedt bij de Vader. Steeds neemt hij zijn reukwerk. En hij legt dat bij dat vuile reukwerk van onze gebeden, kinderen des Heren. En daarom gaat u misschien meer begrijpen waarom we vanavond artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben laten voorlezen. Als het dan gaat over die enige voorbidding van Christus. En als Guido de Bray op zulke onafvolgbare wijze dat beschrijft. Wie zal dan eer verhoord worden dan die eigen welbeminde zonen Gods? O, dan kan dat alleen door dat zuivere reukwerk van zijn gebeden. En wat staat er dan? Dat hem veel reukwerk werd gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen, op dat gouden altaar dat voor de troon is. En dan staat er in vers 4, en de rook van dat reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. O, als nu mijn reukwerk zonder die engel voor God gaat verschijnen, dan is dat een stinkend gebed. Dan moet God er als het ware zich van afkeren. Maar nu staat er, nu gaat dat reukwerk met die gebeden der heiligen op van de hand des engels voor God. Die damp van dat reukwerk gaat door Christus hand en kracht op voor God. Dan draagt Christus die gebeden van de heiligen, die draagt hij op aan zijn Vader en hij doet er zijn verdiensten bij. Hij legt daar zijn verdiensten, zijn gebed, zijn reukwerk bij. En zo worden die onzuivere gebeden aangenaam voor God. En zo worden die onzuivere gebeden aangenomen en verhoord door God. Ja, die met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat gaat door, hoor, in dat halve uur. O, dan gaat hij altijd maar door om dat reukwerk daar neer te leggen. Zijn reukwerk bij hun reukwerk. Hij legt het zijne bij het mijne. O, wat een troost. Want zonder zijn reukwerk kan ik voor God niet bestaan. Zonder dat werk van Christus. O, dan moeten we verslonden worden. O, dat werk van Christus. Dan geldt ook vanwege dat reukwerk van Christus hun beden. Heeft hij nimmer afgewezen. Ja, maar zegt iemand, Ook een kind van God krijgt toch niet alles wat hij wil. Dan gaat zo'n kind van God bidden. En krijgt hij dan alles wat hij begeert? Nee, dat is zo inderdaad niet. Nu krijgen ze niet alles wat zij willen. Maar nu krijgen ze wel alles wat Christus wil. Zal ik eens een voorbeeld geven? Paulus. Dan gaat Paulus bidden. En wat bidt Paulus? Heere, die verschrikkelijke doorn in mijn vlees, die engel des Satans, wilt u die alstublieft van mij wegnemen? En de volgende dag weer, en dan weer, en dan weer. Ik heb de Heere 3 maal gebeden, dat wil zeggen voortdurend gebeden. En kijk, dan neemt de Heere Jezus Christus dat gebed van Paulus en dan legt hij er zijn reukwerk bij. En dan gaat dat gezuiverde gebed van Paulus naar de hemel. En dan is dat zo dat de Heere Jezus Christus niet wil dat Paulus doorn weggenomen wordt. Maar hij wil dat nu juist zijn genade in zwakheid in Paulus wordt volbracht. En daarom moet Paulus die doorn houden. En dan gaat Paulus bidden, neem die doorn weg. En dan gaat Christus dat vuile gebed van Paulus, dat onzuivere gebed, hij gaat er zijn reukwerk bij leggen. En dan zegt hij, Vader, dan moet Paulus die doorn nog houden. Want dan wil ik mijn genade in zijn zwakheid gaan volbrengen. En kijk, dan keert de verhoring terug naar Paulus. Dat is niet zoals Paulus dat had gewenst, maar nu wat Christus voor hem had bestemd. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan ben je bij de kern van de tekst die we zojuist uit artikel 26 hoorden. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, in Christus naam. Dan gaat een kind van God bidden om Jezus wil. Amen, om Jezus wil. En we zeggen het zo vaak gedachteloos. Hè? Na ieder gebed zou bijna wel een stopwoord kunnen worden. Maar als dat nu eens echt zo mag zijn om Jezus wil, dan zeg je, Heere, hier is mijn vuile gebed. Mijn zondige gebed, mijn onvolmaakte gebed. Maar nu leg ik het hier bij Jezus neer. En laat Jezus dan dat gebed maar brengen bij de Vader. En laat Jezus dat gebed dan maar zuiveren bij de Vader. En mag ik dan alles wat ik aan de Vader vraag, mag ik dat aan ontvangen in zijn naam, om de Heere Jezus wil. En als je het zo ziet, zijn er eigenlijk geen onverhoorde gebeden. Dan zijn het allemaal om Christus wil verhoorde gebeden. Wat een diepte, kinderen des Heren, wat een lessen, wat een onderwijs zit daar dan ook in voor de biddag. Om nu zo ook in het gebedsleven aan de troon der genade werkzaam te mogen zijn. We gaan ervan zingen uit Psalm 145, het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods stroom met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. 145 vers 6. de opening van het zevende zegel. Stilte bij de troon, reukwerk voor de troon, oordelen van de troon. En de engel, vers 5, nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. Dus diezelfde engel Christus, die aan de ene kant die gebeden der heiligen recht, voor het aangezicht van de Vader, brengt voor het aangezicht van de Vader en zijn reukwerk bij het reukwerk van hun gebeden legt. Mijn wee, met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. Hij werpt ook vuur op de aarde. Dat is diezelfde hand. Dat is aan de ene kant dus de genade voor al Gods kinderen. Maar dat is aan de andere kant het oordeel voor al Gods vijanden en wierp het op de aarde. Christus werpt dat vuur op de aarde. Diezelfde hand die het reukaltaar bedient, slingert het vuur van de oordelen op de aarde. Kanttekening 12. Gelijk hij altijd begeert hetgeen zalig is voor zijn gelovigen, alzo begeert hij ook dat de rechtvaardigheid van God zijn Vader uitgevoerd wordt tegen de onbekeerlijke verdrukkers van zijn gemeente. Dat reukwerk van Gods volk stijgt naar boven. En dan het oordeel over die verdrukkers keert terug naar de aarde. Gods oordeel komt naar beneden. Dat oordeel over Gods vijanden, dat is ook een antwoord op de gebeden van die heiligen. Dat is geen wraakzucht, nee. Die hebben mogen bidden, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan hebben ze gebeden, hoe lang, o heilige heerser, oordeelt gij ons bloed niet? Dat is geen persoonlijke wraakzucht, maar dat is nu gericht op die volkomen rechtvaardige, oordelende God. Die zijn nu gericht op de eer Gods en op de naam des Heren. En dan mogen ze het gaan ervaren en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. In hoofdstuk 4 lees je er ook over, dan staat net in de omgekeerde volgorde. Gaat over bliksemen en donderslagen en stemmen hier net andersom. Dan komen er van die zwaardere oordelen. En gemeente, we zien dat natuurlijk ook op deze wereld. Dat komt intenser naar ons toe. We kregen natuurlijk ook in deze weken weer de biddagbrief van het deputaatschap Kerk en Overheid. En dan staan daar wat dingen in geschreven over onze tijd. En dan zie je iets van die donderslagen, van die stemmen en van die aardbeving, van die bliksemen. Een tijd die zich kenmerkt, ik noem maar een paar dingen uit die brief. Oorlogsgeweld, nou dat is duidelijk. Oorlogsgeweld, vervolgingen. Laten we toch ook maar weer bedenken op deze biddag hoeveel christenen er vervolgd worden. Verdeeldheid. Instabiliteit, het is niet stabiel in de wereld. Onzekerheid, nou, het is er de achterliggende 3 weken niet veranderd op het wereldtoneel. Onbestaanbaar, dingen die ineens wisselen, kantelen, keren. Hè? Wie had dat nu zo gedacht een paar weken geleden, ja. Die ruzie tussen Trump en Zelensky en wat zal dat voor gevolgen hebben en komt dat weer bij elkaar of gaat dat nu juist tegen elkaar en Rusland en Amerika worden die zo nu wat bij elkaar gedreven, naar elkaar toegedreven. We weten het allemaal niet. Maar de Heere weet het wel, want de Heere regeert. En niet die mensen hebben het voor het zeggen. De Heere wees het allemaal wijs in zijn voorzienigheid te schikken. Toekomst onzeker. Nog een paar dingen uit die brief. De samenleving, komt er een wat moeilijk woord, gefragmentariseerd en gepolariseerd. Dat betekent, er is heel veel ruzie in de samenleving, oneenigheid, de belangen die tegen elkaar staan. En mensen die eigenlijk moeilijk met elkaar om kunnen gaan. Denk alleen maar in de Tweede Kamer, hoeveel partijen er zijn. De kerken die opereren in de marge van de samenleving. Dat betekent, we staan als kerk niet in het midden van de samenleving, maar we zijn eigenlijk naar de rand toe gedrongen. En ja, zo worden er nog wat meer. Je zou zeggen, ik word er een beetje moedeloos van. Stemmen en donderslagen en die oordelen van de Heere en die dingen die er gebeuren om me heen. En toch, ik las ergens, boven iedere krantenpagina zou je eigenlijk moeten schrijven. Psalm 93 vers 1 of Psalm 99 vers 1 of 97 vers 1. De Heere regeert. En Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want het welbehagen van de Heere gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voorspoediglijk voort. En dat staat boven alle bladzijden in de krant. En boven ieder nieuwsbericht wat je op internet leest, zou je eigenlijk die twee teksten maar moeten onthouden. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. Die staan als het ware bijna met de trompet aan de mond om te gaan bazuinen. En wat betekent dat hier in Openbaring? Als wij een trompet horen spelen, dan kun je daarvan genieten. Maar dat betekent het hier niet. Hier is het de alarmbazuin. De bazuin die zegt, word wakker. Het is het teken van Gods majesteit. De komst, hè, bij Sinaï, je hoorde de bazuin geklank. En Joël heeft het over blaast de bazuin, het oordeel komt. En die bazuin, dat is een dringende oproep. In het Oude Testament, als die bazuin geblazen werd, dan betekent het is oorlog. Kom op, strijden. Om te bazuinen. Dat wijst op de komende oordelen. Het wijst ook op het eindoordeel. Dit zijn nog niet de definitieve oordelen die komen. Dat definitieve oordeel komt later. Als je goed meegeluisterd hebt met de schriftlezing vanavond, dan hoorde je steeds een derde deel, een derde deel, een derde deel. Een derde deel van de bomen, een derde deel van de zee, een derde deel van de schepselen, van de schepen, van de rivieren enzovoort. Het is nog niet helemaal. Het is nog niet totaal, het is nog voor een deel, maar de trompetstoot zegt, vreest de Heere, dient de Heere, vreest de Heere. Die trompetstoot zegt, dient zijn majesteit, kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg zou vergaan, indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Hoor je de trompet? Hoor je de bazuin? Vanavond ook, kust de Zoon. Val voor die Zoon neer. Onderwerp je aan die Zoon, die grote engel, die daar nu nog staat. Aan dat altaar en hem werd veel reukwerk gegeven. Nog een half uurtje. Dan weten we, het is niet zo lang meer. Gemeente, het is nog een half uurtje. Je krijgt nog een korte tijd. Je kunt nog bekeerd worden. De Heere wil nog genadig zijn. Ook in 2025. Maar uitstel is geen afstel. Mag ik met alle liefde, maar ook met alle klem zeggen, haast u. Haast je omwille van je leven. En denk aan dat half uur. En geef nu iedere dag van je leven minstens toch dat halve uur aan de Heere. Om hem te zoeken. En kinderen des Heeren, wat een troostrijk gezicht. Hem die engel is veel reukwerk geven, veel reukwerk. Veel reukwerk. En de gebeden van die allerkleinste heilige, van die allerminste heilige, die zich vanavond hier of thuis niet eens, verre van dat, niet eens een heilige durft te noemen. Die neemt hij mee, die gebeden van die allerkleinste en allerminste. O, zouden we dan ook voor het komende seizoen, kinderen des Heren, niet moeten begeren en niet moeten smeken om meer te mogen leven uit de bediening van die andere engel, Jezus Christus, Sions betalende borg, die op grond van zijn werk ook is, Sions biddende middelaar. Amen. We willen eindigen met gebed. O Heere, wat bent u nog goed voor ons geweest. Dat we tot 3 keer toe uw woord mochten horen. Wilt u het zegenen aan ons hart. En dan ook zo verder in deze week met ons zijn. En alles geven wat nodig is. Ook vrijdag nog op de ledenvergadering. Doe ons toeleven ook naar uw dag. En mag dan uw woord ook opnieuw verkondigd worden, ook op de volgende Lijdenszondag. Heren, mogen we zo u erkennen voor alles wat u gaf, maar u ook bidden om vergeving van al onze zonden. Ook in deze heilige verrichtingen kleeft ons de zonde aan en hebben we toch ook veel reukwerk nodig. O, wil ons dan aanzien in die andere engel, die veel reukwerk is gegeven en die het met de gebeden der heiligen wil leggen op het altaar met zijn reukwerk, om het aangenaam te maken bij de troon. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Psalm 2, vers 6, vreest Heere macht en dient zijn majesteit en welzalig zij die naar zijn reine leer. Vers 6 en 7 van Psalm 2. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.